Radio 1. Annemie Peters. De bende van Annemie.
Goedemorgen, bekende politierechter te gast vandaag. Dat kunnen er drie zijn in Vlaanderen. Peter Dont, Mirei Schreus of Kathleen Stinkens. Die laatste kent u van de rechtbank op 4. Dat was het begin van haar BV-schap. En bij BV-schap heb je lusten en lasten te nemen. Ik weet niet of ze nieuwsvrouw zijn als lust of als last beschouwd. We zullen zien. Kathleen Stinkens, kom eraan.
Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, say fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me.
Dat zijn ineens de grove middelen van Ian Dury. Hit me with your rhythm sticks. Voor we vragen aan Kathleen Stinkens of ze het daarmee eens is. Eerst nog eens luisteren naar hoe ze doortastend te werk gaat als ze een hartleerse beklaagde voor zich krijgt in de politierechtbank in Leuven. Met de camera's van 4 er ook nog eens bovenop. Dit lijkt het betere toneel.
Al 3 keer veroordeeld voor het sturen spijtserval. Dat is de 4e keer dat je voor zoiets moet verschijnen. Moet ik nu echt wachten totdat jij op een bepaald moment iemand doodrijdt?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, natuurlijk niet. Maar geen enkele straf heeft zin bij u. Geen enkele. Je krijgt een rijverbod en je veegt er gewoon uw broek aan. En dat is nu al de 4e keer. Wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat jij niet rijdt als je niet moogt rijden? Zeg jij het mij dan een keer, hè? Ik weet het niet meer, hè?
Oei, we hebben dat op het foute moment geknipt. Want wat zei die gast dan, Kathleen Stinkes? Goedemorgen.
Goedemorgen.
Iedereen kijkt zo geconfronteerd als die zichzelf hoort in een fragment op de radio plots. Jij ook, net zo goed.
Ja, ik kan nog wel tekeer gaan.
Ja, wat dacht je?
Ik was toen wel echt kwaad.
Nee, maar wat dacht je nu toen je het terug hoorde?
Waar hebben ze dat nu nog gevonden?
Bij vier, in het archief van vier. Maar goed, best streng toch, hè? Maar het moest ook wel bij deze jonge man.
Ik was vooral heel ontgoocheld, ja. Je ziet iemand die voor de zoveelste keer terugkomt. Je probeert bij een vonnis, bij een beslissing, altijd een straf te zoeken om te vermijden dat men nog eens terugkomt. Maar op een bepaald moment ben je bijna radeloos van, ja, wat moet ik nu nog doen om duidelijk te maken dat je rijgedrag absoluut niet kan?
En wat had je de vorige keer gedaan?
Geen idee. Geen idee. Ik hoor het fragment, ik kan er mij zelfs geen persoon meer bij voorstellen. Je moet weten dat wij ongeveer 70 zaken per week behandelen. Dus er passeren zoveel mensen, ik kan er totaal geen gezicht op plakken.
Nee. Maar goed, dit soort gevallen, zal ik het noemen, passeren wel vaker, neem ik aan. Hè?
Ja, mensen het is die... geen uitzondering. Nee, spijtig genoeg niet.
En wat is dan de straf, weet je dat intussen, die wel werkt bij de meesten?
Als ik dat gevonden had, dan waren nu alle politierechters bijna werkloos. Hè? Want dan moest iedereen maar één keer komen. Nee, er is geen straf die voor iedereen werkt. Het is zoeken naar een juiste straf. Proberen in de geest van de persoon die voor je staat te kruipen om toch te zoeken van wat heeft die nodig om het niet meer te doen.
Twijfel jij dan ook aan je eigen gezag?
Goh, ik vind dat een rechter geen gezag moet hebben. Je zit daar omdat de maatschappij vindt dat je bepaalde gedragingen moet bestraffen. En je moet vooral zorgen dat het verkeer veiliger wordt, wat dan onze job als politierechter betreft. Gezag heb ik niet nodig.
Dat wil gewoon... Als je wil dat die man luistert en doet wat jij zegt, heb je gezag nodig.
Goh, ik wil dat die man tot inkeer komt en beseft dat het verkeer alleen maar veilig kan door bepaalde gedragingen niet te stellen. Als ik daar een beetje gezag voor nodig heb, ja, als dat helpt door mij eens boos te maken, door die wakker te schudden of door die te confronteren met het feit van kijk, als je nu, stel dat het gaat over iemand die gedronken heeft, stel dat iemand anders jouw kindje aanrijdt in dezelfde toestand als waarin jij je toen bevond, wat zou je dan vinden dat ik moet doen? Je zou die man dat, of die vrouw dat nooit vergeven. En nu sta jij hier en kom je aan mij vragen van ja, wees alsjeblieft niet te streng, want ik heb deze uitvlucht of die uitvlucht. Wel, het is vooral proberen mensen tot inzicht te krijgen door ergens iets te vinden waarmee je ze kan laten nadenken.
Ja, het is een hele moeilijke, hè, want ook de slachtoffers moeten dan nog tevreden zijn met wat je beslist.
Ja.
En dat wordt ook vaak gecontesteerd, hè?
Ja, natuurlijk. Je kan als rechter nooit goed doen. Hè. Voor iedereen, dat kan gewoon niet. Je hebt een dader, die vindt de straf bijna altijd te zwaar. Je hebt de slachtoffers, die vinden straffen bijna altijd te licht. Je hebt de maatschappij, die ook bepaalde verwachtingen heeft. Dus het is heel moeilijk om goed te doen. En je kan alleen maar je best doen en proberen te zoeken naar een oplossing waarvan jij overtuigd bent dat dat de juiste is. Ja. En waar dat de meerderheid van de mensen die geen partij zijn, ook mee kunnen leven.
Mm-hmm. Er zijn hele moeilijke gevallen, vind ik. Dat ongeval dat deze week gebeurd is in Sint-Katelijne-Waver. 5 jonge jongens in een wagen rijden tegen een paal en 2 jongens zijn dood. 2 zijn levensgevaarlijk gewond en de bestuurder komt er het best van af. En nu heeft het parket van Mechelen, dat is geen rechter, dat is het parket, heeft zijn rijbewijs niet ingetrokken, heeft beslist dat zijn rijbewijs niet zal ingetrokken worden, dat hij niet aangehouden wordt. En de VZW, ouders van verongelukte kinderen, is boos. Zegt dat dat een slecht signaal is. Alweer, zeggen ze. Vind jij dat ook?
Als rechter kan ik mij daar niet over uitspreken. Een veiligheidsmaatregel, want dat is die onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, wordt opgelegd door het parket en de parketmagistraten beslissen daar autonoom over.
Ja,
dus ik heb daar geen mening over te formuleren.
Maar,
het is een beetje ieder zijn job, maar ik begrijp de reactie van de ouders van verongelukte kinderen. Ik begrijp dat heel goed. Als slachtoffer wil je dat die man nooit meer zal rijden, maar de maatregel die een parket oplegt, staat volledig los van de straf. De straf komt nog als er gedagvaard wordt.
Ja, dat hoopt de VZW ook, hè, dat het tot een rechtszaak komt en dat de politierechter straks wel kundig oordeelt, heeft hij gezegd. Stel dat jij dan die politierechter bent, dan komt het wel voor jou, hè?
Ja, absoluut.
Zou je het dan beslissen of kun je dat niet zeggen als je er niet mee bezig bent?
Wel, sowieso, de inhoud van het dossier ken ik niet. De zaak is nog volop in onderzoek. Dus om op dit moment daar iets over deze concrete zaak te zeggen, dat kan niet. En dat zou ik ook niet mogen, deontologisch gezien. Maar een rechter kan natuurlijk een rijverbod opleggen in dergelijke omstandigheden. Maar dat zal de rechter in Mechelen wel bekijken.
Ja. Ik ging nog iets vragen over lust of last, dat bekend zijn. Hè? Dat je door vier bent geworden, ja. Een BV. Is dat prettig of niet?
Ik voel mij absoluut geen BV, maar het,
ja,
het is wel
heel... Je bent het wel,
heel...
want anders staat je hier niet.
Daar twijfel ik aan. Maar het is wel heel verrassend welke impact dat het programma De Rechtbank heeft gehad op mijn privéleven. Men had mij daar nogthans voor gewaarschuwd. Van kijk, als het programma loopt, dan verschiet niet dat mensen je gaan aanspreken. Maar ik dacht, oh, dat gaat allemaal zo geen drama zijn. Er zijn zoveel rechters die meedoen aan het programma. Maar bij mij is dat helemaal anders uitgedraaid. Men is mij ook in andere programma's beginnen vragen. Ik ben perswoordvoerster, dus men heeft de weg naar mij gevonden. De collega's hebben ook de weg naar mij gevonden, want ze sturen de media ook vaak door naar mij om te zeggen van ja, Kathleen, ga jij het maar uitleggen voor ons. En dat heeft wel een aantal gevolgen, ook voor mijn privéleven. Je komt in een winkel, je wordt aangesproken. En ik moet eerlijk zeggen, dat is nu echt wel niet wat ik voor ogen had toen ik rechter werd.
Ja, want je hebt daar net het woord drama gebruikt. Ik dacht, het zal zo'n drama niet worden. Is het een drama geworden? Is dat het woord wat je nu
Het is geen drama geworden, maar ik begrijp wel dat mijn kinderen en mijn man soms wel zeggen van ze zijn weer naar jou aan het staren, moet het nu weer? Of ze worden op school aangesproken, zeker toen het programma liep, maar nu ook nog af en toe. En ik begrijp wel dat dat niet altijd zo leuk is, want zij hebben daar absoluut ook niet voor gekozen en ik heb dat ook op een totaal andere manier ingeschat. Is dat een drama? Zeker niet. Er komen ook heel veel mooie momenten en opportuniteiten naar boven. Zoals bijvoorbeeld vandaag hier zitten. Maar ja, het is een totaal ander leven. Een leven dat ik totaal niet voor ogen had.
Dat je hier zit, dat weten ze niet. Of dat hoeven ze niet te weten. Ze zitten alle drie op school.
Absoluut.
Jouw kinderen. Dus we gaan zwijgen. En stilletjes radio maken. Met deze Lily Wood and the Prick, bijvoorbeeld Prayer in C. Sea was dat van Lily Wood en The Prick. Het gaat nog altijd traag naar Brussel op de E40 van voor Aflichem, op de E40 vanaf Parkeesrein in Everberg en op de E411 vanaf Jezus-Eik, op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Er is hinder, ook door een ongeval in Brussel, in de Wettunnel richting Centrum op de linkerrijstrook. In de Troontunnel richting Zuid was er ook wat aan de hand. Daar is de weg wel vrijgemaakt intussen. En richting Antwerpen traag op de E17 vanaf Zwijndrecht en op de E313 vanaf Ranst.
Radio 1. De bende van Annemie.
Met de politierechter in Leuven, Kathleen Stinkens. En sommige maanden gaan trager dan andere, heb ik de indruk. Tournee Mineraal uit het nieuws gekozen. Het is nog niet afgelopen. Ze zijn nog maar halfweg. Ze, zeg ik, Kathleen Stinkens, jij doet ook niet mee?
Ik doe niet mee, nee.
Ik ook niet.
Mijn man doet mee, maar ik doe niet mee.
Er zijn er genoeg die meedoen. Bijvoorbeeld Maarten van Quali en Dorothee Douwe van Q Music. Die doen wel mee. Ik neem aan dat ze nog altijd meedoen. Ze deden op 14 februari voor VTM het nieuws in, op VTM een tussentijdse evaluatie.
Het is misschien niet echt spannend of niet echt het juiste om te zeggen, maar eigenlijk vind ik het makkelijk geworden.
Ja, ik wist dat het makkelijk ging zijn, want ik drink niet zoveel.
Maar gisteren hadden we een soort van babyborrel voor familie. Ik had daar opeens zo het imago van iemand die het heel moeilijk had. Zo van, oh garme, ja, jij mag niet, manneke. Oh, ja, ja. Wat ga je dat volhouden? Ja, ja. Oh, ik ben al naar 8 dagen gestopt. Zo voelde ik mij opeens iemand die een probleem had. Dat is heel raar. Maar eigenlijk, ça va wel.
Eigenlijk, ça va, zegt hij. Dat geldt niet voor iedereen. Gisteren stond Tom Heremans nog in de Standaard te schrijven. Ik heb al zo vaak gezondigd dat ik er net zo goed mee kan stoppen. Dat is ook een goeie natuurlijk, hè? Even zondigen en dan zeggen, het heeft geen zin meer. Maar goed, jij doet niet mee. Vind je dat een goed idee om dat te organiseren en om mee te doen? Of als je niet meedoet, heb je een goede uitleg om niet mee te doen?
Oh, een goede uitleg? Ik drink niet zo vaak alcohol, dus voor mij is het helemaal, zou het geen uitdaging zijn om een maand geen alcohol.
Nu klinkt het een beetje alsof je zegt, wie meedoet, heeft eigenlijk iets te bekennen.
Wel, ik denk dat het heel zinvol is om in stil te staan bij hoe gemakkelijk je een glas alcohol drinkt. Want alcohol wordt altijd gekoppeld aan leuke zaken. Feestjes, voetbal, een verjaardag, een receptie, een geboorte. Als je ergens bij iemand gaat eten, makkelijk wordt er ook een fles cadeau gedaan.
Thuiskomen na een drukke werkdag.
Om de stress even te ontladen, om tot rust te komen, gezelligheid. Alles wordt geassocieerd met drank, met alcohol. En daarvoor vind ik het wel een goed idee. Want ik heb ook in mijn eigen vriendenkring vaak mensen die zeggen, maar zoveel drink ik niet. Maar als je dan geconfronteerd wordt en zegt van, ah ja, nu zou ik eigenlijk toch een fles wijn open doen. Ah nee, maar dat kan ik nu niet doen, want ik doe mee met die Tournee Mineraal. Dan is dat al een moment waar je eigenlijk niet meer bewust bent van het feit dat je op zo'n moment wel zou gedronken hebben.
Maar een mens is zich daar toch vaak van bewust, elke keer je uit eten gaat bijvoorbeeld, en denkt, ah nee, ik mag niet drinken, want ik moet met de wagen naar huis.
Was dat maar zo. Mijn job leert anders. Mensen drinken graag een glas bij het eten en ik drink ook graag een glas wijn bij het eten. Maar er zijn heel weinig mensen die echt bewust zeggen, nee, ik drink niet, want ik ben met de wagen.
Ben je nu een beetje misvormd is het foute woord, maar beïnvloed toch door wat je elke dag in jouw rechtbank ziet? Of ook door een privéleven waar je daarmee geconfronteerd wordt?
Beide. Dus uiteraard, professioneel kom ik dagelijks met de ellende van alcohol in het verkeer in contact. Maar het klopt ook wel dat ik in mijn privéomgeving heel schrijnende verhalen heb gezien van mensen die veel te veel drinken en die echt een alcoholprobleem hebben.
Vertel eens één.
Wel, toen mijn oudste dochters in de lagere school zaten, dat is al ongeveer 10 jaar geleden, hadden zij een vriendinnetje waar ze heel goed mee overweg kwamen. En ze gingen daar ook regelmatig aan huis en het vriendinnetje kwam ook regelmatig bij ons. En die mama was altijd heel opgewekt en heel vrolijk. En een van de typische zaken dat ik mij herinner is dat die mevrouw ook altijd muntjes in haar wagen had. En als ze de kindjes kwam halen, dan kregen ze altijd een snoepje, een muntje. En het is daar misgelopen in de relatie tussen de mama en de papa van dat kindje. En dan kwamen wij daar ook wel wat meer over de vloer. En dan bleek toch wel dat er met die mama wat meer aan de hand was. En,
niet verslaafd aan muntjes.
Maar aan drank.
Wat eraan vooraf ging.
Ja, voilà. En dat kwam met mondjesmaat naar boven. Ik begon te merken dat die mevrouw toch niet altijd even helder meer was. Het kind had ook veel problemen op school. Wij hebben die thuis dan een beetje ook regelmatig ook opgevangen.
Zeg, en hoe uitziet dat, een drinkende mama in een kind op school?
Wel, het kind had het moeilijk met haar huiswerk. Het huiswerk werd ook soms niet gemaakt.
Omdat die mama te dronken was om nog te beseffen dat er huiswerk moest gemaakt worden?
Wel, het was heel schrijnend. Zelfs het kind was soms bezig met flesjes bier te zoeken van de mama in de woning om die dan leeg te gieten in de gootsteen. Een kindje van 19 à 10 jaar moet daar niet mee bezig zijn. En als een kind daarmee bezig is, dan verwaarloost zo'n kind ook schoolwerk. Dus dat is heel niet zo evident.
Ja, een school zou dat moeten opmerken, hè?
De school heeft dat ook wel opgemerkt en het was gelukkig zo dat wij met een heel aantal ouders wel vrij snel door hadden dat er een probleem was en zo is er een sociaal vangnet ontstaan.
Ja, maar dat moet je uitleggen, hè? Want ik denk dat heel veel mensen andere mensen kennen van wie ze vermoeden dat die een probleem hebben. Wanneer grijp je in en hoe grijp je in? En grijp je in tout court?
Wel, hier is er wel ingegrepen. Er is heel veel gesproken met de mama. We zijn daar ook met verschillende ouders, zijn we het kind ook af en toe gaan halen. Kwam ook in de woning binnen en dan zag je een woning waar de kledij op de grond lag, waar de etensresten op de grond lagen. Wel, dan weet je wel dat het niet oké is en ga je een gesprek aan met die mama.
En hoe doe je dat?
Door haar te confronteren met wat je ziet, zeg je van, kijk, dit is toch niet oké, dit is niet normaal. Zo was je huis toch helemaal niet. Je huis was altijd picobello in orde. Je hebt echt wel een probleem. Ik denk dat je drinkt. Natuurlijk wordt dat dan ontkend, hè? Dat is een heel klassiek verhaal, wordt heel erg ontkend. En wij hebben haar dan daar vaak mee geconfronteerd. Van kijk, dit is niet normaal, je hebt wel gedronken. We kregen dan ook de informatie van het kindje zelf en van de grootouders of de grootmoeder van het kind. Dus er waren wel wat signalen. Er is iemand anders van de ouders die dat dan ook gesignaleerd heeft aan haar huisdokter. Dat is met vallen en opstaan, want men ontkent het probleem. En toch moet je, vind ik, dat je als maatschappij, als omgeving, je verantwoordelijkheid moet nemen.
Wat goed dat er zo'n oudergroep is, hè, want dat is niet overal zo.
Nee, dat klopt, want je kan dat ook niet alleen. Hè. We waren met een aantal mama's die toch onderling ook met elkaar spraken. En op die manier wordt het wel duidelijk dat er echt wel een probleem is.
Ja. Hoe is het afgelopen?
Goh, ik moet eerlijk zeggen, de kinderen zijn nu groot. Het contact is helemaal weg. Dus ik weet het niet. Ik weet dat ze een aantal keer is opgenomen. Met vallen en opstaan. Ik heb ze nog een paar keer gezien, ook op straat. Ik heb geen idee hoe dat ze het momenteel stelt. Totaal niet.
Ja, het gaat over mensen aanspreken op hun drinkgedrag, wat zeer, zeer moeilijk is. Ook daar wordt ook iedereen op een keer mee geconfronteerd. Iemand die gedronken heeft, die nog wil rijden. Hè? Jij ziet de resultaten in jouw rechtbank passeren.
Ja.
En vaak, neem ik aan.
Ja, toch wel. Ja. Op de 70 dossiers die wij behandelen, zijn er makkelijk elke zitting een 20-tal waarbij mensen onder invloed hebben gereden. En dat is dan een selectie, omdat je... soms hebben we ook themazittingen, dat we inderdaad een 60 dossiers alleen maar rijden onder invloed behandelen. En dan schrik je wel dat er toch zoveel mensen zijn die denken van... ik rijd wel, dat kan geen kwaad, ik ben een goede chauffeur.
Hoe krijgen we dat gekeerd?
Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Er zijn al allerlei zaken geopperd, zoals nultolerantie. Daar zijn mensen voor, er zijn mensen tegen. Omdat men zegt, ja, nultolerantie, dan die lage promillages, dat zijn niet de veroorzakers van verkeersongevallen. Dat is ook zo. Dat is in de meeste gevallen, heeft men stevig gedronken.
Ja, maar de boodschap is diffuus, hè?
De boodschap is diffuus en men begint met één pintje kan geen kwaad. Goh, dat tweede ook niet, want ik ben al wat steviger gebouwd of ik heb goed gegeten. En dan komt er dat derde nog wel bij. Het is echt een mentaliteit. We zijn Bourgondiërs. En op zich is daar helemaal niks mis mee. Alleen moeten we dat loskoppelen van het autorijden. Maar ik heb daar geen pasklaar antwoord op.
Nee, misschien moeten we de quote uit 4 nog eens laten horen. Uit de rechtbank op 4. Hoe jij de mensen streng toespreekt. Bij wijze van, zal ik zeggen, stok achter de deur. Nee, je wil dat niet, hè?
Nee, ik vind dat men dat zelf moet leren beseffen.
Oké, goed. Dan zwijgen we erover. Komt goed uit. Deze plaat heet I Don't Wanna Talk About It. Komt van Rod Stewart. Ja. Maar dit is de versie van Crazy Horse.
I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. If I stand all alone, stay here, won't you listen?
my heart. Oh, heart. My heart. Oh, heart. My
Mis van mij, Rod Stewart maakte de cover. Dit was het origineel van Crazy Horse. Dat is de band van Neil Young zonder Neil Young. Dat moet je ook kunnen. I don't want to talk about it. Dank je wel aan luisteraar Jan om dat te laten weten. Ik ga de geschiedenis in als absolute nitwit wat muziek betreft. Erg is dat niet, Kathleen Stinkes, toch?
Nee hoor, als het dat maar is.
Als dat maar is. Politierechter in Leuven, nieuwsvrouw vandaag uit het nieuws. Het meest recente nieuws dat ooit uit het nieuws is gehaald. Nieuws van een uur geleden. Toen hadden we Peter Augustijns te gast, die in Noorwegen is gaan werken. En die zei dat daar niet zozeer minder, maar wel anders wordt gewerkt dan hier. Ze houden daar namelijk de life-work balance veel beter in de gaten.
Het is zo dat de work balance, de work-life balance, daar toch wel heel belangrijk is voor de mensen. Dus die zijn daar volgens mij veel bewuster mee bezig, zoals wij ermee bezig zijn. Ik zeg niet dat ze minder hard werken, maar ik zeg dat ze veel bewuster zijn met het feit dat ze een leven hebben naast het werk. Je verliest heel veel tijd in de file. In België, in Noorwegen, was ik op 10 minuten met de fiets op het werk.
Dat zou hij hier ook kunnen, heb ik toen gezegd. Dat kon niet omdat hij in Brasschaat woont en in Brussel werkt. Maar goed, toen kwam er een hele discussie over anders gaan werken en anders gaan wonen. Maar in Noorwegen vertelde hij ook, sluit de crèche om 4 uur. Zodat je wel verplicht bent om je kind te gaan halen. En zodat je niet meer kunt werken of thuis moet werken. Waarom kies je dit, Kathleen Stinkes? Dank je wel trouwens om naar ons eerste uur te luisteren.
Wel, omdat ik het belangrijk vind dat wij als rechter ook laten zien dat wij mensen zijn. Hè. We krijgen vaak opmerkingen dat wij toch wel in een vrij aparte wereld leven, omdat wij bepaalde beslissingen moeten nemen die niet altijd volledig stroken met de publieke opinie. Waarom niet? Omdat men het dossier niet kent, omdat wij soms, omdat wij rationeel moeten oordelen en emoties moeten weglaten, wat niet altijd zo evident is.
En dan denken de mensen, die heeft geen gevoelens.
Ja, dat
of
wordt wel eens
niet,
gezegd.
Omgekeerd zeggen jouw kinderen soms ook tegen jou thuis, je bent precies in de rechtbank. Als iets niet mag bijvoorbeeld?
Dat gebeurt wel, ja. Maar dat zeggen ze dan zeker. Mama, je bent niet aan het werken. Ik ben best wel een strenge mama, maar aan de andere kant zeggen mijn kinderen ook, en een van mijn dochters heeft onlangs nog op Facebook gepost, dat ze bijzonder trots is op haar mama, want dat haar mama echt wel een gevoelsmens is en helemaal niet zo hard is als haar uitspraken soms wel klinken.
En wanneer heb je het lastig gehad om de twee rollen uit elkaar te houden? Bij jouw kinderen dan bijvoorbeeld, hè? Want dat in de rechtbank soms ook moeilijk is, dat kan ik mij zo voorstellen. Maar thuis?
Goh, het is vooral heel moeilijk als je een heel zwaar dossier voor je hebt liggen gehad, een dodelijk verkeersongeval waar je een heel moeilijke beslissing in moet nemen, dan neem je mee naar huis. En ik ben dan best wel slechtgezind en ik loop dan op mijn eiland na te denken over dat vonnis, doe heel vaak zaken op automatische piloot, terwijl ik 3 kinderen heb die ook best wel hun verhaal kwijt willen wanneer ze terugkomen van school. En daar voel ik mij soms tekortschieten.
Ja, en heb je dan soms het gevoel dat je niet genoeg tijd hebt voor die kinderen of thuis, omdat het werk zo blijft doorspoken in je hoofd?
Ja, ik werk heel graag en dat weten mijn kinderen ook. Maar soms denk ik, ik schiet hier wel tekort als mama. Ik zou misschien wel een beetje meer aandacht moeten hebben voor mijn kinderen.
Vertel zo eens een voorval.
Wanneer dat er examens zijn. Ik heb 2 dochters die verder studeren en ik probeer veel thuis te werken. En zo kunnen ze wel af en toe hun nood klagen. Maar aan de andere kant, als ik met een dossier bezig ben en ik ben aan een vonnis aan het werken en ze komen omdat ze het even niet zien zitten, dan kan ik echt wel zeggen van nee, nu niet. Ik ben aan mijn vonnis bezig. En om dan 2 minuten later toch maar een tas thee te gaan warmen en schoorvoetend naar hun kamer te gaan en te zeggen van sorry, je wou echt wel iets kwijt. Ik was zo met mijn hoofd ergens anders.
Ja, maar goed, ook dat moeten ze leren zeker, hè? Dat iemand niet altijd beschikbaar is.
Tuurlijk. Maar ik ben een enorme perfectionist, zowel op professioneel vlak, maar ik wil dat ook thuis zijn. En dat is niet altijd zo evident.
Zijn er rechtszaken die je niet of moeilijk zou kunnen doen, omdat ze te dicht bij jou thuis liggen?
Wel, er is in het verleden één zaak geweest waarbij een tweeling overleden is naar aanleiding van een verkeersongeval in Heverlee. En op dat moment was mijn tweeling even oud. En heel veel mensen dachten dat het ik was met de kinderen die in het ongeval betrokken waren. En we hebben dat hele weekend heel veel telefoontjes gekregen om te vragen of alles wel oké was. En de maandagochtend, toen het school was en ik bracht de kinderen naar school, stonden de juffen de kinderen op te wachten en gaven ze een enorme knuffel en zeiden, we zijn zo blij dat jullie vandaag op school zijn na het gruwelverhaal van afgelopen weekend. En dan heb ik tegen mijn collega's gezegd, kijk, als die zaak wordt gedagvaard en het zou op de rechtbank komen bij mij, ik voel mij te persoonlijk betrokken. We hebben zo rare emoties meegemaakt binnen ons gezin, dat ik denk dat ik niet objectief genoeg meer zou kunnen zijn.
En in welke zin zou je dan fout beslissen? Of kunnen beslist hebben, want het is niet gebeurd. Hè?
Het is niet gebeurd. Het was sowieso een dossier voor een collega van mij, dus het was niet aan de orde. Ik heb het is nooit mijn dossier geworden. Maar ik denk dat de emoties het zouden winnen op de objectiviteit.
En dat je strenger zou straffen?
Mogelijk wel, ja.
Ja. En dat mag natuurlijk niet, hè?
Nee.
Al zou dat soms toch kunnen gebeuren, zonder dat je er erg in hebt.
Ja, we zijn uiteindelijk mensen en straffen. Je hebt de straffen die op papier staan, die in de wetteksten geschreven staan. Maar je hebt een minimum en je hebt een maximum. En daartussen kies je vrij als rechter. En dan spelen ook een aantal morele elementen mee om te sanctioneren. En iedere rechter vult dat een beetje in op zijn of haar eigen manier.
Ja, heb je gisteren de nieuwsman gehoord of zat je in de rechtbank toen?
Ik zat in de rechtbank.
We hadden Niels de Stadsbader hier. Ik heb toen beloofd om zijn plaat te pluggen. Voor sympathieke nieuwsgasten houden we beloftes. Heb jij ook een plaat? Dan kan ik dat voor jou ook doen, die plaat pluggen. Nee? Nee, je hebt geen plaat. Nee, een plaat gemaakt.
Een plaat gemaakt? Nee, absoluut
niet. Dan kan ik ze niet
zingen,
pluggen.
Verder dan Limburgs kom ik niet.
Dan kan ik ze niet pluggen.
Nee,
dan pluggen we
pluggen.
Die van Niels de Stadsbader.
Ik weet nog hoe het was, samen in de klas, bij meester Matthias. Met een veel te grote boekentas, liepen we in de pas, je hield mijn handje vast. Jij en ik, wat een mooie tijd. Wat een mooie tijd. Wat later werd ik 6, nooit dicht bij de les, de meester had weer stress. Maar jij sprong voor me in de bres. Al was het geen succes, je reed toch je best. Jij en ik, wat een mooie tijd. Wat een mooie tijd. Kom maar, de speeltijd is voorbij. Nog even wachten, even zoeken. En later zat je weer naast mij. Maar de speeltijd is voorbij. Want niks kon ons toch overkomen. We bleven lachen, elke dag weer dromen. En het mooiste moest nog komen. We waren 13 jaar, hadden Beatle haar. Je speelde goed gitaar. En maar meisjes delen van elkaar. Een grote steunpilaar. in het middelbaar. Jij en ik, wat een mooie tijd. Wat een mooie tijd. En dan je eerste job, studeren zat erop. Ja, daar dronk je op. En toch was dan plots je geld weer op. Had jij een nieuwe mop en ik een houten kop. Jij en ik, wat een mooie tijd. Wat een mooie tijd. Kom nu maar, de speeltijd is voorbij. Nog even wachten, even zoeken. En later zat je weer naast mij. Kom nu maar, de speeltijd is voorbij. Het mooiste moest nog komen. De jaren zijn voorbij, plots ben ik je kwijt. En dat voor altijd, nee daar waren we echt niet op voorbereid. Toch heb ik geen spijt van onze mooie tijd. En ik mis je voor het eerst.
Speeltijd van onze nieuwsgast van gisteren, Niels de Stadsbader. Je kent hem, ik kan hem meezingen, Kathleen Stinkes.
Ik ken hem niet, maar ik ken het liedje wel en ik vind het een heel mooie boodschap.
Ja, het gaat over zijn gestorven vriend, verongelukte vriend. Over ongevallen gesproken, Koen Geens heeft gebeld naar onze redactie over dat ongeval waar we het daarnet over hadden. Hè. In Sint-Katelijne-Waver gebeurd, 5 jongens in een wagen. 2 zijn dood, 2 zijn zeer zwaar gewond. En de chauffeur, zijn rijbewijs is niet ingetrokken, heeft het parket in Mechelen beslist, waarop de VZW-ouders van verongelukte kinderen zeer boos is, of ontgoocheld, zullen we zeggen. Daar is gisteren een parlementaire vraag over gesteld, liet Koen Geens weten. Die jongen ligt in het ziekenhuis. Dus een rijbewijs niet intrekken was een logische beslissing. Zei hij, dat is wel waar natuurlijk. Hè?
Wel, dat is wat ik daarnet heb proberen duidelijk te maken. En het onmiddellijk intrekken van een rijbewijs door een parketmagistraat is een veiligheidsmaatregel. En een veiligheidsmaatregel wil net zeggen dat het de bedoeling is dat die persoon niet onmiddellijk terug met de wagen kan rijden.
Ja, maar dat is in deze niet nodig.
En dat is hier niet nodig. En een rijverbod, een straf, dat gaat de rechter achteraf bepalen.
Goed, zo is dat helemaal geüpdate. 1 plaats, dan een vraag die jij gaat stellen over haartooien. Gaat dat, hè?
Ja. Music blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. Like poison coursing through me, so clear my vision is blurred. The haze won't put my mind at ease. I've been sleeping later, I've been breathing stronger, I've been digging deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you.
I want can't stop thinking about you.
Dua Lipa, Can't Stop Thinking About You. Waar Kathleen Stinkes, mijn nieuwsvrouw, niet over kan stoppen met denken, is haar.
Ja, of ik er niet over kan stoppen met denken. Ik ben wel gefascineerd
dat
door...
Dat is hetzelfde.
Is dat is hetzelfde?
Van... Ja, toch wel.
Goh, ik ben wel gefascineerd door mensen met dreadlocks. Ik heb mij altijd afgevraagd, hoe komen die erin? En vooral... Hoe hou je dat hygiënisch en hoe raken ze er weer uit?
Is dat wel proper, is eigenlijk de vraag.
Ook, ja.
En hoe kam je dat?
Hoe kam je dat? Hoe onderhoud je dat? En als je ervan af wil, moet je dan effectief je haar laten afscheren? Of krijg je dat eruit?
Ken jij veel mensen met dreadlocks?
Nee, ik ken niet zoveel mensen met dreadlocks.
Nee, Bob Marley kunnen we niet meer bellen.
Nee.
Chokri Benchika is een goed alternatief. Goedemorgen.
Goedemorgen, Annemie.
Artistiek leider van Action Zo Humain. Jullie zijn op tournee met Flandrien nog altijd, hè?
Ja.
Vanavond in Overijssen, als ik het goed heb.
Ja, klopt.
En volgende maand speelt de Waarheidscommissie in Mechelen, in het gerechtshof in Mechelen. Zal dat zijn, als dat daar is? Ja.
Oh, lief?
Nee, ja, oké. Okay. Goed, met dreadlocks, daarvoor hebben we jou nodig,
ja,
hè?
Ja.
Hoe lang al, Chokri?
30 jaar, denk ik, hè, ondertussen. Ja.
Altijd dezelfde dreadlocks?
Ja, maar ondertussen groeien die ook. Hè. Dus die zijn ook wel soms bijgeknipt. En ook tegen alle clichés in zijn die ook vaak gewassen geweest. Dus ja.
Maar nooit gekamd? Want je raakt daar toch niet door?
Nee, daar raak je helemaal niet door met een kam. Dat heeft een voordeel, hè? Dat je minder werk hebt, maar anderzijds heeft het ook wel het nadeel dat het heel veel werk kost om te wassen. En ja, dat is voor mij een deal die ik voor mezelf heb gemaakt, omdat ik als tiener wou ik lang haar hebben, maar dat groeide in de breedte en in de hoogte, zoals bij Fellaini en bij Axel Witsel. En ik was daar zeer gefrustreerd over. Ik wou lang haar hebben. En toen heb ik op een bepaald moment... ik was zodanig gefrustreerd dat ik zei van ik ga eens mijn haar niet kammen. En toen begon er zoal dreadlocks te ontstaan.
Ja. Dat komt vanzelf.
Ja, helemaal. Maar als je kroezelhaar hebt. Als je kroezelhaar hebt, komt dat vanzelf. Hè? Dus ik heb dat ooit eens gevraagd aan een gast toen ik tiener was. Van, want ik praat eigenlijk niet zo graag over mijn haar. Want dat is vind dat een redelijke privé-angelegenheid. Maar ik zal dat toch doen, omdat ik toen ik dat vroeg aan iemand, reageerde hij daar zeer onbeleefd op. En ik heb toen beloofd, van als ik ooit dreadlocks heb, dan zal ik daar altijd beleefd op antwoorden.
Ja, en die altijd verdedigen ook die dreadlocks, hè, wat je nu aan het doen bent.
Alsjeblieft.
Je zal die altijd verdedigen dan ook, jouw dreadlocks.
Ja, absoluut. Want er is natuurlijk bij die dreadlocks is er een esthetisch gegeven natuurlijk. Dat mooi is, vind ik persoonlijk. En ook anderzijds is daar ook een ethische aspect aan. Namelijk, voor mij staat dat gelijk met waarden zoals gelijkheid en meer rechtvaardigheid enzovoort.
Ja, dat is een statement eigenlijk.
Ja, maar voor vele mensen niet. Hè. En dat is wel heel jammer. Maar bon, kijk. En ook, ja, voor andere mensen die rechtvaardigheid niet nastreven of die bijvoorbeeld te veel geld verdienen in het parlement, zou het een goede zaak zijn moesten die bijvoorbeeld ook dreadlocks aanwerven. Want dat is inderdaad ook wel een teken van dat je eigenlijk voor meer rechtvaardigheid wilt.
Oké. Ja. Dus dat je... Ah ja. En wie zie je dan met dreadlocks lopen in het parlement?
Bijvoorbeeld Siegfried Brakke. Dat
ja, het zal schoon zijn. Met dat priegelhaar van hem.
Op die manier kan hij het goed maken, in mijn ogen.
Ah ja? Als het maar dat is, zal die nu denken, Chokri.
Ja.
Maar, heb je nog vragen over... als je ze beu bent bijvoorbeeld, wat moet je dan doen?
Wel, kijk, het is zo dat ik ze nu al 30 jaar heb. En ja, kijk, laten we zeggen, mijn vriendin vindt ze nog altijd mooi. En ik hou dat. Er is ook een hele geschiedenis aan verbonden. Elke dreadlock heeft een geschiedenis meegemaakt. Maar als ik ze beu ben, dan moet ik ze allemaal afknippen. Daar is geen keuze voor. Tenzij natuurlijk, als je dreadlocks op een kunstmatige manier, want als je geen kroezelaar hebt, dan moet je dat eigenlijk door een coiffeur laten doen. Er is een goede coiffeur in Gent, Cut and Paste, om geen reclame te maken. maar die doen dat zeer goed op een kunstmatige manier. En die kun je er dan wel gemakkelijk uithalen.
Ja, en zou die dat bij elk soort haar kunnen? Ook dat van Siegfried Bracke, om het dan nog eens te noemen.
Ja, absoluut. Absoluut. Dat kan perfect. Maar het is inderdaad wel zo dat het dan op een kunstmatige manier gebeurt natuurlijk. Hè. En mijn dreadlocks die zijn puur natuur.
Ja, daar heb je niet veel moeite voor moeten doen. Je hebt eens horen zeggen dat het ook te maken heeft met het feit dat kammen tegen de natuur is.
Ja, en er is natuurlijk een hele beweging geweest. Je hebt er net Bob Marley genoemd, met de Rasta-beweging in Jamaica. En dat het inderdaad, dat was voordat je de groene beweging had, eigenlijk in Vlaanderen, had je daar al een serieuze groene beweging van terug naar de natuur en zo. Maar sommigen nemen dat eigenlijk een beetje te letterlijk, in die zin dat ze zich dan, dat ze dan hun haar niet wassen en dergelijke. En daar ben ik het helemaal niet mee eens.
Nee, ja, niet wassen en niet kamen dan. Ja, oké. Okay. Ja. Je zou ook, hou ze maar, Chokri Benchika. Je zou Chokri niet meer zijn als je ze zou afknippen.
Ja, dat wordt inderdaad een deel van je persoonlijkheid. Ja. Waar dat je dan eigenlijk ook een beetje voor staat. Maar het is natuurlijk ook wel esthetisch, denk ik. Dat helpt wel tegen de midlife crisis. Hè.
Ah ja, oké. Okay. Alleen maar voordelen aan een Rasta-kapsel. En van dreadlocks.
En trouwens, farao's die hadden eigenlijk ook zo'n Rasta-kapsel. Allee, weliswaar als pruik. Hadden farao's dat ook. En zelfs Kelten ook. Ja. Kelten hadden ook dreadlocks. Dus het is ook historisch gegeven.
Historisch verantwoord ook nog. Kathleen Stinkes, waar wacht je op? Het kan ook bij dat stijle haar van jou hebben.
Ja, en ik heb intussen ook een adres gekregen. En ik ga voor rechtvaardigheid. Maar ik denk dat ik het voorlopig met mijn huidig kapsel ga doen.
Zo niet, dan zien we dat wel op de tv. In de volgende aflevering van de Rechtbank op 4. Dankjewel voor de komst, Kathleen Stinkes. Chokri Benchika, dankjewel hè.
Ja, dankjewel.
En houden we zo, hè. Dag. De jam is al bezig. Going underground.